Goedemorgen iedereen. Zorg even dat alles werkt. Ja. Ik had vandaag graag begonnen met een heel bekend stukje uit Johannes 3, 16 tot 18. Je mag het nemen, maar ik denk dat het bijna zo gekend is, dat jullie misschien al bijna van buiten kennen, zeker de eerste zin, Johannes 3, 16. De mensen die toch nemen, ik wil je even tijd geven. Johannes 3, 16, en ik lees ook tot 18. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Het alombekende Johannes 3,16. Dus, zo gekend dat we er eigenlijk amper nog bij stilstaan. We gaan het gaan tatoeëren op onze armen. We gaan er t-shirts met die vers dragen. We gaan het verkondigen als geloofsverdediging. Voor velen het bewijs van wat God met ons van plan is. En ook voor velen een bewijs tekst over de hel. En voor velen de kern van het hele schrift en het evangelie. En dat is, klopt, zit daar zeker waarheid en natuurlijk. Maar lezen we en begrijpen we dit prachtige stukje wel correct altijd? Ik ga dit tekstje niet woord per woord verklaren, maar ik wil het gebruiken als beginpunt. Want ik hoop dat dit stukje iets dieper zal worden verklaard doorheen deze boodschap. Ik hoop dat je na deze boodschap dat alom gekende stukje misschien anders of beter zal begrijpen wanneer ik het op het einde nog eens lees. Al een hele reeks heb ik gesproken over de zonde. En ik zal het vandaag niet meer herhalen, maar deze hele reeks moest leiden tot een bepaalde gedachte. Een gedachte waar ik als christen lang mee heb gestruggeld, namelijk het idee hel. Ik begon te merken in mijn vorige boodschappen dat ik eigenlijk geen kon blijven doorgaan. Blijven in die pot draaien waar ik aan begonnen was. Maar de waarheid is dat ik een beetje bang was om tot mijn eindconclusie te komen. Dus laat me vandaag dus landen waar ik wou landen. En ik was niet bang van Jos, die al veel verder in het woord staat dan ikzelf. Dus nee, het is niet omdat Jos hier vandaag niet ging kunnen zijn, dat ik eindelijk die boodschap wel durf te delen. Ik weet dat Jos en ik op dat vlak wel zeker door een deur kunnen gaan, als het over dat thema gaat. Maar ik besef dat de kerk, en dan vooral de kerkelijke tradities, een heel ander beeld hebben dan ik. En dat dat nogal gevoelig ligt soms. En misschien ook qua bloed kan zeggen, en ik hoop dat dat geval niet is. Dus ik hoop gewoon even jullie hart te kunnen openstaan voor wat ik vandaag wil delen. Kijk, wist je dat de Bijbel niet is geschreven in het Nederlands? Ook niet in Engels? Ook niet in de oudere Engelse versie van de King James versie? En toch zijn er Engelstalige christenen die enkel blijven vasthouden aan die oude King James versie. Tot het fanatieke toe, alsof het de hoogste autoriteit kent. En elke latere vertaling als ketters gaat beschouwen. Die King James vertaling is uit 1611. De HSV-vertaling bijvoorbeeld is een herwerking van de oude Statenvertaling uit 1637. Vandaar de herziene Statenvertaling, HSV. Maar wisten jullie dat de Bijbel niet is geschreven in 1611 en ook niet in 1637? En ook niet in een van de moderne talen? Natuurlijk weten we dat, dat zijn domme vragen. Maar wat wil ik hier dus eigenlijk mee zeggen? Wel namelijk, dat wanneer we onze Bijbel lezen, eigenlijk een vertaling lezen. Dus ook niet het oorspronkelijke woord die ooit werd neergeschreven. We lezen de vertaling van een vertaling van een vertaling. Om daar vandaag uit te komen tot het boek dat we vandaag in onze handen hebben. En prijs de Heer. Die vertalingen gebeurden wel degelijk met een uiterste nauwkeurigheid. Dus laat me je niet misleiden hier, wat je in je handen hebt daar, is een wonderbaarlijk boek. Maakt niet uit welke vertaling of welke taal je leest. God heeft zijn woord in stand gehouden en voorzag dankzij het werk van mensen zeer nauwkeurige vertalingen in bijna alle talen. Hoe meer ik daarover nadenk, hoe waarachtiger dat ik dat vind. Ooit, herinner ik mij, in de lagere school moesten we een spelletje spelen, namelijk het telefoonspel. En dan fluisterde de leraar iets in het oor van een leerling. En dan moest die leerling dat doorfluisteren aan de leerling naast hem en zo de hele klas door. En dan luisterden we naar de allerlaatste leerling om te zien of de tekst nog gelijk was aan de oorspronkelijke tekst. En zelden was die tekst op het einde wat de leerkracht als eerste influisterde. Een klassiek spelletje. Ik denk dat we het allemaal kennen. Maar dat spelletje was er ook om aan te tonen dat we de Bijbel toch een beetje met een korreltje zout moesten nemen. En dan als klein manneke denk je van ja, eigenlijk houdt dat wel steek. Het was ook nog een leuk spelletje. Zeker wanneer een van de leerlingen zo'n sloeberer bijvoorbeeld pipi en kaka ging aan toevoegen aan die tekst. Dan lagen we natuurlijk dubbel wanneer de laatste die tekst moest opzeggen met rode K. En er was altijd wel één. En één, dat was ik niet. Ik was een brave jongen in klas. Ja, dat is wel. Maar houdt het wel steek wanneer dat we de Bijbel lezen? Houdt dat wel steek wanneer dat we het over de Bijbel hebben? Sorry. Zeker wanneer dat spel wordt gebruikt door prominente atheïsten. Om dus aan te tonen dat wat dat we lezen in de Bijbel niet authentiek is. Nee mensen, dat houdt geen steek. Maar laat ons dat spel een keer anders gaan benaderen. Laat ons er eens een groter gewicht aan hangen. Stel dat we dit spel zouden hebben gespeeld en dat ons schooljaar er vanaf ging. En dat we mogen blijven vragen aan de persoon die het ons in het oor fluisterde om het te herhalen. Dat extreme nauwkeurigheid van het allerhoogste belang zou zijn. Dat we zelfs zouden mogen notities nemen in dat proces. Wel, ik denk dat dat eindresultaat al heel wat nauwkeuriger zou zijn. Of toch eindelijk perfect zou zijn. En kijk, zo ging men om met de verhalen in de Bijbel, mensen. Dat gebeurde met een extreme nauwkeurigheid. Alsof hun leven er vandaan afging. Erger nog, alsof ons leven er vandaag van af zou hangen. Want dat is zo. Dus laat je niks wijsmaken door zo'n telefoonspelletjes. En ja, het ging hem vaak over orale tradities, dus mondelinge overgave. Maar vergeet niet dat de mens vroeger, zowel Oud als Nieuw Testament, niet zomaar iets opschreef. Wij sturen een sms'je en nog geen seconde later bereikt het de andere kant van de wereld. We kunnen elke dag een krant lezen, online of in papieren versie, en bibliotheken vol boeken en naslagwerken. Maar begrijp wel goed dat dat in de tijd van de Bijbel heel anders was. En dat de Bijbel zelf al is geschreven over geschat een periode van 1500 jaar. Maar men schreef niet zomaar iets op. Niet iedereen kon schrijven. En vaak waren de teksten pas neergeschreven wanneer de mondelinge tradities dreigden te verdwijnen. En wanneer men dat dan deed, gebeurde dit ook met de uiterst nauwkeurige precisie. Diezelfde nauwkeurige precisie waarmee de mondelinge tradities werden bewaard. Dus vergeet dat telefoonspelletje. Die vlieger had hier niet op, echt niet. Maar toch is het ook niet allemaal zonder probleem. Oude taal waren anders dan onze huidige taal. Sommige woorden die wij vandaag gebruiken bestonden toen in de tijd niet. En sommige woorden uit die tijd bestaan vandaag niet meer. Dus moesten we creatief zijn met de woorden die dicht aanleunen bij die oorspronkelijke woorden. Wanneer we bijvoorbeeld het woord heilig horen, denken we er al heel snel iets bij. Maar het woord heilig kent de heidense oorsprong. In bijbelse termen betekent dat eerder apart gezet. Dus het betekent niet hier zodanig heilig zijn dat je bijna licht geeft, of geen enkele zonde of smet kent in je zieltje. Maar het betekent dat God ons apart heeft gezet, om je te behouden. Zoals God ons van deze wereld heeft apart gezet om ons te behouden. Zoals God Israël heeft apart gezet in het Oude Testament van alle volken, van alle andere volken, dankzij de wet, om ze te behouden. Met oog op de komst van de Heer Jezus, die kwam om ons te behouden. Behouden is dus. En zo zijn er nog vele woorden en termen. En vandaar vind ik Bijbelstudie ook zo belangrijk, want ik heb geleerd dat we mogen dankbaar zijn voor schriftuitleggers die zich daar dag in, dag uit, vaak op universitair niveau mee bezighouden. En bijvoorbeeld een Jos die dat dan voor ons allemaal nog een keer samenvat. Maar niet iedereen ziet dat zitten, laat ons eerlijk zijn. Maar wat ik ook moet leren, beseffen, is wanneer we daar slordig mee omspringen met die Bijbelteksten en de vertalingen, dat er wel een keer een andere leer kan binnensluipen. Andere leer die wel eens een eeuwenlange traditie kan worden. En wanneer men dan grondiger gaat kijken naar de context en de grondtekst, we tot compleet andere conclusies gaan komen. Conclusies die soms die hele tradities compleet ontkrachten. En erger nog, kwaad bloed kunnen zeggen bij christenen die al heel lang vertrouwen op een bepaalde leer of traditie. Dat kan heel gevoelig zijn. Maar waarom schets ik dit hier? Wel, omdat Omdat misschien iets heel gevoelig wel aankaarten vandaag. Iets wat ik al lang ontwijk in mijn boodschappen. Maar vandaag wil ik het introduceren. Wil ik misschien eens aan het denken zetten. Dat je het meeneemt en misschien eens voor jezelf onderzoekt. Maar ik wil ook eens stilstaan bij het idee hel. Vele mensen, gelovig of ongelovig, kennen het idee hel. En voor de meesten onder hen is dat dan ook het idee dat wanneer dat we sterven, oftewel naar de hemel gaan, of naar de hel. Dus wanneer onze ziel het lichaam verlaat, gaat die of naar de hemel of naar de hel. En dan zien we een beeld van de hemelpoorten en Petrus met een bos sleutels. En het is God die daarover beslist. Over je eeuwige bestemming. Als je naam in het boek des levens staat, mag je dus naar de hemel. We lezen namelijk in Openbaringen 20:15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En dat is de grond voor de helgedachte. Maar zijn we dat zeker? Of denken we dat er allemaal automatisch bij, omdat we het altijd zo geleerd hebben en gedacht? Ik zei eerder al, dat soms in onze vertaling andere woorden zijn binnengeslopen dan de oorspronkelijke betekenis. Ik gebruikte het woord heilig. Dat is zoals dat wij dat kennen, vaak betekent van perfect zijn, en zonder smet en zonde, goddelijk zijn. Ja, als we dan moeten kijken met dat woord heilig en naar mezelf, dan denk ik het toch al rap van, ja, dat ben ik het nog niet, hè. Ik denk dat het idee van zondeoverwinning ook vaak daar zijn oorsprong heeft. Dat heilig worden. Maar wanneer je weet dat heilig zijn in Bijbelse termen betekent apart gezet, dan klinkt dat toch al helemaal anders. En waarvan zijn we dan apart gezet? Wel, we zijn apart gezet om behouden te worden. Dat is Gods opzet met ons, om ons te behouden dus, om het eeuwige leven te ontvangen. Maar hoe zit dat dan met het woord hel? Waar kent dat zijn oorsprong? Wel, het zal je misschien verbazen, maar niet uit schrift. Het woord hel komt uit de Noorse mythologie. Het verwijst naar de onderwereld, naar een vrouwelijke entiteit, een Noorse godin uit het heidendom. Zoek het op Google, je hoeft niet ver te zoeken. In de oorspronkelijke taal was dat dus niet het woord. We lezen daar heel veel eer woorden als Sheol, wat betekent het dodenrijk of het graf, vooral in het Oude Testament. We lezen Hades, wat alweer wordt vertaald naar het dodenrijk en soms hel. En dat komt uit de Griekse mythologie. De mythologie die sterk beleefd werd in Jezus tijd onder de niet-Joden, maar deel was van het Griekse denken. En we lezen ook Gehenna. En dat is best een interessant concept om onze traditionele visie over hel te begrijpen, want wat was Gehenna? Wel, dat was een vallei naast Jeruzalem. En we weten dat Jezus zich vaak richtte tot de Joden met zijn boodschap, dus gebruikte hij ook de symboliek die de Joden begrepen. En alvast beter begrepen dan wij vandaag. En daar komt vaak de verwarring vandaan voor ons. Maar de Joden begrepen het begrip Gehenna maar al te goed. In Jeremia 7 lezen we namelijk dat dit de plaats was waar de niet-Joden hun eerstgeboren kinderen offerden. Maar dat ook de Joden daar zich schuldig aan hebben gemaakt. Jeremia 7, 31 leest: en zij hebben de hoogte van Tofet gebouwd die in het dal Ben Hinnom zijn, om hun zonen en dochters in het vuur te verbranden. Dat heb ik niet geboden en is niet in mijn hart opgekomen. Het dal van Ben Hinnom. Het dal van de zoon van Hinnom. De vallei van Gehenna, zoals dat wij het later lezen. Jezus gebruikt hier dus een symboliek dat de Joden maar al te goed begrepen. Maar hij toonde ook aan waar dat Gods volk zich eerder al schuldig had aangemaakt. Het betekent een plaats van vernietiging, waar je niet van terugkeert. Wat in Gehenna werd geworpen, werd vernietigd, voor eeuwig. Het was dan ook een plaats van vuur, waar alle vuiligheid werd ingegooid. Een soort van verbrandingsoven. Men had niet de infrastructuur om vuil op te halen of te recycleren, nee, ze dumpten het allemaal in Gehenna. En het vuur van Gehenna, het vuur dat bleef branden, want ze hielden dat vuur brandende. De poel van vuur dus. Ben je een parallel te zien? Wanneer we meer recentere vertalingen lezen, merk je al snel dat het woord hel er minder en minder bij voor te komen. Maar wel degelijk Gehenna, of dodenrijk, of Hades. Zo lezen we bijvoorbeeld in Marcus 9, 43 tot 48. Als je hand je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter vermengd het leven binnengaan dan in bezit van twee handen naar de Gehenna gaan. Het onblusbare vuur. Als je voetje ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in de bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen te worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan, dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Gehenna dus. Maar in de HSV-vertaling leest men dan alweer het woord hel in plaats van Gehenna. Maar deze versen worden dan ook vaak gebruikt om ons bewust te maken van de gevolgen van onze zonde. Maar laat ons in stilstaan bij wat de traditionele christelijke leer vertelt, wat ik altijd al heb gehoord, geleerd, al van mijn katholieke leer als jong manneke. Laat het volgende. Als je Jezus hebt aanvaard, ga je naar de hemel. En zo niet, ga je naar de hel. En als er iemand zit die je zegt, ja, dat heb je nog nooit gehoord, dan vraag ik toch maar af van welke planeet hij komt. Hemel lijkt dan eeuwig samen met God en de engelen, het paradijs dus, je beloning. Hel is dan een poel van vuur, eeuwig brandend tussen Satan en zijn demonen. Eeuwig verteerd door vuur, maar ook altijd eeuwig bewust. Dus je zal dat elke seconde 100% voelen. Dus in feite had het hem hier niet over dood, maar levend zijn, voor eeuwig. Ik vind dat wel bizar. Maar zo hebben zondaars dus ook eeuwig leven, al waren het in de hel. Dus waarom moest Jezus dan sterven om ons eeuwig leven te geven? Hoe verklaar je dat dan met Johannes 3,16? Maar toch hoor je dit vaak. 300 triljoen jaar is nog maar begin. Nee, het is eeuwig. Dus je straf. Beloning en straf. Dus zorg maar dat je stopt met zondigen of je eindigt daar. Want Jezus zei dan. Als je nog maar met één oog fout te kijken naar een vrouw, je het beter uitdrukt. Of je wordt in de hel geworpen. Maar Jezus gebruikte hier onderwijs met overdrijving. Om een punt te maken. En wel degelijk in een heel specifieke context. De hele passage in Marcus 9 gaat dan niet zozeer over niet zondigen of goede werken doen, maar om toewijding aan de Heer Jezus. Ik ga dat hier niet uiteenzetten, ga naar de studies over Marcus. Het is nummer 30, zo moet je niet zoeken. 30. Beluister het. Ook in Lucas lezen we de parabel van Lazarus en de rijke man. Ik weet dat Jos daar een reeks over gepland heeft om die parabels uiteen te zetten. Dus gaan we er hier niet in verdiepen. Hij had dat veel beter doen dan ik. Maar daar lezen we dus dat de rijke man stierf en in het dodenrijk enorm werd gekweld. En riep naar Abraham om medelijden te hebben. Het alom gekende stukje. Om aan te tonen dat hel een reële plaats is van kwelling en lijden. Altijd keert men terug naar dat stuk. Om de klassieke leer, het klassieke idee over hel aan te tonen, te bewijzen. Maar weten we dan eigenlijk niet dat dat hier om een parabel gaat? Parabels zijn gelijkenissen. Een beeld die wordt geschetst om een groter beeld te verduidelijken. En Jezus vertelde die parabels vaak om de aanhoorders een keer goed te doen schrikken. Hun denken compleet op hun kop te zetten. Nooit moeten we die letterlijk nemen. Maar moeten we leren deze te begrijpen vanuit de context van die tijd en van tot wie dat hij sprak. Maar plots, wanneer we naar die parabel gaan, wordt er gepredikt dat dat allemaal letterlijk te nemen is. Maar ondertussen weet ik dat dat niet zo is. Zijn de tradities wel de juiste leer? Is het werkelijk een idee van hemel en hel en van zondeoverwinning om de hemel te verdienen? Of gaat het hier over leven en dood? Om onze behoudenis, zodat we samen met de Vader in het Koninkrijk kunnen zijn. Wanneer deze schepping is verworpen en een nieuwe schepping zijn intrede doet. Behoudenis. God houdt zoveel van ons dat hij ons wil behouden. En ja, de zonde staat ons in de weg. Maar de zonde is veel groter dan je leugentje van gisteren, heb ik al gezegd. En God kan zelf moordenaars, prostituees en dieven redden. Ja, zelfs vervolgers van de kerk. En wanneer Jezus mensen benaderde over hun zonde, wel, dat deed hij dan altijd met genade en liefde eerst en daarna met de waarheid. Eerst toont hij zijn genade, daarna de waarheid. Dus het is niet in de zin van, je moet je nu bekeren, want dat is de waarheid. Het staat zo geschreven en als je dat doet, kom je Gods genade. Nee mensen, het is omgekeerd. God toont zijn liefde doorheen zijn genade en als antwoord daarop komen wij tot bekering. En de eerste zonde, de grootste zonde, de erfzonde zo gezegd, was niet zomaar het wat fout doen. Maar God in twijfel trekken en onze eigen weg gaan. De weg van zelfredzame autonomie die naar nergens leidt. Met alle kwaads in deze wereld tot gevolg. De weg die enkel en alleen dood met zich meebrengt. En vele ongelovigen zien dan ook een wereld zonder hoop. En iedereen verwijt een ander dat zo ver is kunnen komen. Zwart tegen blank, jeugd tegen volwassenen, vrouw tegen man, links tegen rechts enzovoort. Dat klimaat is heel sterk momenteel in onze wereld. Maar die wereld weerhield God niet om deze wereld tot een ongelooflijke plaats te maken. En het weerhield God ook niet om de mens in staat te brengen om wonderbaarlijke dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld die vliegtuigen bouwen waar ik zo lang over gepraat heb. Het weerhield God zelfs niet om naar deze wereld te komen om ons daaruit te redden. En deze wereld promoot zonde. Wat veel verleidt tot zonde. En zo komen we in een wereld van zonde bovenop zonde en zonde op zonde op zonde. En God brengt genade bovenop genade, genade, genade op genade. Totdat die genade zal opzijn en het oordeel komt. En dat is niet omdat God niet langer van ons houdt of kostbeu is. Integendeel, dat is omdat God nu ontzettend veel van ons houdt. En deze toestand niet langer wil voor ons. Niet langer onder ogen wil zien. En opnieuw verder wil gaan met allen die kiezen voor hem. Die kiezen om te leven met hem, in relatie met God, God met ons. Nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Wanneer het oude, de zogezegde verbrandingsoven invliegt, de Gehenna, en het nieuwe zal opstaan. En daar is Jezus de eerstgeborene in. Jezus die de dood is ingegaan om deze te overwinnen en herop te staan. Opdat wij, wanneer we de dood ingaan, want allen die dan komen te sterven, dat is onze enige zekerheid, dat is die eerste dood. Maar dat we ook in dat nieuwe leven kunnen staan. Gods koninkrijk komt naar ons. De hemel komt naar ons. Uw rijk komen, zegt het gebed. Koning Jezus is al onder ons geweest. Het evangelie is daar het grootste bewijs van. Jezus heeft met de mens gewandeld om dit aan te kondigen. Om dit aan ons te beloven. Dat is onze zekerheid. De evangelies zijn ooggetuigenissen van mensen die met Jezus hebben gewandeld. Geen fabeltjes die 300 jaar later waren geschreven. En zelfs de apostelen berekenen er vaak niks van. Niemand van de Joden zat te wachten op een gekruisigde God. Ook al waren ze al eeuwen in blijde verwachting van hun verlossen. Maar God heeft deze aarde en de mens geschapen om hier samen te zijn met ons. Dat is zijn opzet. Punt. En niet in een of andere spirituele toestand, maar wel degelijk met het lichaam en in een tastbare wereld. Dus doe niet denigrerend over het lichaam of de tastbare wereld met al zijn dingen, alsof het toch maar zal vergaan. Alsof enkel de geest telt. Draag zorg voor het lichaam, voor de wereld rond je, voor de mensen rond je. En zonde maakt veel kapot. Dus wees waakzaam. Ja, overwin het. Maar niet tot krampachtige toe dat er ongelukkig van wordt. Of al zeker niet om iedereen te wijzen op zijn zonde als de morele politie. Die christenen vaak tot een onuitstaanbaar volkje maakt. Maar doe het omdat de schepping van God komt dat meer dan de moeite waard is om er zorg voor te dragen. Want de zonde vergiftigt de geest en het hart en brengt enkel en alleen dood en lelijkheid voort. Daarom roept de schrift ons op om waakzaam te zijn en er geen slaaf van te zijn. Het zal allemaal worden getransformeerd, mensen. Maar het zal wel degelijk een aarde zijn met mensen, met een tastbare realiteit, gedreven door Gods geest en enkel nog Gods geest. De geest van de tegenstander, de Satan, zal niet meer zijn. En Gods geest, die heilige geest, leeft nu al in ons en met ons, sinds die werd uitgestort op die Pinksterdag. Dat is wat wordt bedoeld met de geest ontvangen. Het is een geschenk, niet het resultaat van hard werken of keihard bidden, maar een geschenk. Een gift van God voor allen die voor hem kiezen. Die mensenlevens verandert en zelfs deze hele wereld al heeft veranderd. En dat is toch prachtig. Hoe deze nieuwe realiteit zal zijn, wel, ik weet het niet. Jos had me 2 fragmenten gestuurd van spreker Rick Watts. En wat dat prachtig vond, dat zijn antwoorden op moeilijke vragen vaak gewoon was, ik weet dat niet. Misschien is een positie waar we als christen iets van kunnen leren, ik weet het niet. In plaats van allerlei bijbelversen aan elkaar te plakken om ons punt te maken. Hoe zal deze nieuwe schepping zijn? Ik weet het niet. Hoe zal ons heropstandingslichaam zijn? Ik weet het niet. Wanneer zal dat zijn? Ik weet het niet. Wat gebeurt er na de dood? Ik weet het niet. Waar zijn de doden nu? Ik weet het niet. En deze laatste vraag, is dat wel de juiste vraag? Waar zijn de doden nu? Is de vraag niet, bij wie zijn de doden nu? Wel, bij Jezus, bij God. En dan vraag je, ja, maar waar is Jezus dan? Wel, ik weet dat niet. Aan de rechterhand van de Vader, ja. Maar wie van hier durft te beweren met zekerheid waar dat is en hoe dat eruit ziet? Maar God is geest en geest is niet gebonden aan plaats. Ik was mezelf voor deze boodschap in allerlei bochten aan het wringen om tot een eenduidig antwoord te komen voor jullie. Om na een babbel met Jos en de boodschapjes waar ik was eerder uit te komen bij, ik weet dat niet, ik voel me daar veel beter bij. Want we willen ons allemaal een kant en klaar beeld vormen over die zaken. Over wie God nu werkelijk is. Maar dat hoofdstuk vinden we niet in de Bijbel. Wanneer Mozes vroeg aan God, wat is je naam? Wat was zijn antwoord? De ik ben dat ik ben. Tja, daar zie je veel mee. Ja. Wat lezen we doorheen het hele schrift? Van Genesis tot Openbaringen. Maar Gods karakter. En daarom zijn die verhalen zo belangrijk. Daar leren we God kennen. Wie hij is, hoe hij is. En dat is veel groter dan de brieven van Paulus die, zo men denkt, zeggen hoe dat we moeten leven. Want het schrift is niet altijd duidelijk over alles. Jezus roept ons op om te geloven. Om te vertrouwen op hem. En dat is de weg om behouden te worden. Niet door alles van buiten te leren of krampachtig niet zondigen of filosoferen over schrift en dan denkt dat je het weet. Want plots zal dat leven terug één zijn met de ware God. Bam! Plots gaat dat plaatsvinden. Je had nog nooit zien aankomen dan. Op manieren dat we ons niet kunnen voorstellen. Een glorie zo groot dat we het nu nog niet kunnen zien of niet mogen zien. Misschien omdat het nu net zo wonderbaarlijk is dat voor ons gewoon ondenkbaar is. Maar alweer, ik weet dat niet, maar ik geloof. Als we nu al in de natuur zo'n pracht zien, wanneer dat we kijken naar een simpel blaadje aan een boom, welke intelligentie dat allemaal niet omvat, want dat blaadje draagt ook leven. Dat we zelf een blaadje kunnen plukken en het eten, van de natuur kunnen eten, om ons levenskracht te geven, om ons kloek te maken. De wetenschap krapt maar een beetje aan de beginselen van dat alles, maar God is zoveel groter. En dat herkennen wij in de schepping. En dat alles is gift, geschonken aan de acreeën. En dat we nu al mensen zijn die tot ondenkbare dingen in staat zijn, wat zal het dan niet zijn wanneer dat allemaal terug één is met zijn maker, met God. Ik weet dat niet, maar ik weet wel dat ik er wel zijn. En bereid ben om een kruis te dragen in dit leven hier, verlangend naar wat er gaat komen. Maar ik kan het me nu zelf nog niet voorstellen. Maar dat is wel de hoop dat we mogen koesteren. Dat is wat we voor uitgenodigd zijn. Dat is wat dat ons apart heeft gezet. Daarvoor wil God ons behouden. Om daaraan te mogen deelnemen. Een glorie ongekend, maar ons met zekerheid beloofd. Dus naast durven toegeven van, ik weet het niet. Laat ons vooral verkondigen wat dat we wel weten. Laat ons vooral wandelen met wat dat we wel weten. Die zekerheid dat het evangelie ons verkondigt. Want dat weet ik wel zeker. Dat is waar dat heel schrift over gaat. Genesis tot Openbaringen. Dat is de essentie van het evangelie. Als dat geen liefde is, mensen. 15 jaar bekeerd. En begin dat nu pas te zien. Maar het is ook dat ik wil uitdragen als christen. In mijn wandel en in mijn boodschappen. En ik moet ook nog worden gecorrigeerd en bijgestuurd. En ik leer nog elke dag bij. Terwijl dat ik ooit dacht, na mijn doop, dat alles in de pocket was. Maar wanneer dat ik dan nu aan terugdenk, 15 jaar terug, wanneer mijn doop was, 13 jaar terug, wat wist ik dan eigenlijk? Echt niet veel. En al zeker niet wat ik hier vandaag verkondig. Maar wat een wonderbaarlijk iets om daar te mogen in wandelen en groeien. In relatie met God, met Jezus. Prachtig. Dus wat gebeurt er nu met ons wanneer dat we sterven? Wel, ik weet het niet. Ik weet dat we bij Jezus gaan zijn. En dat is al genoeg om in vrede op te vertrouwen. En dat we terug gaan opstaan wanneer dat de tijd van een nieuwe schepping is aangebroken, van het nieuwe. Het oude zal vernietigd worden. En God roept ons op, roept ons omdat hij niet wil dat we meegesleurd worden in de vernietiging van dat oude. Want dat is de tweede dood en die dood is eeuwig, definitief en keer je niet meer van terug. Daar wil God ons van behouden. Daarom heeft God ons apart gezet, om onze plaats te geven in het nieuwe. En een glorie die voor ons nog niet te begrijpen valt en eigenlijk onzichtbaar is voor ons nu. Maar we mogen erop vertrouwen door de figuur van Jezus. Dus wanneer we nu eens Johannes 3:16 opnieuw lezen, begint dat niet wat anders te klinken? Kunnen we nog steeds beweren dat niet geloven eeuwig gaan gekweld worden in de hel? Kunnen we dan blijven beweren dat de eeuwenoude tradities zwart op wit juist zijn? Is dat gezond om dat versje te citeren alsof alles daarmee gezegd is? Ik ga het nog een keer lezen, Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik hoop dat dat al een bekende tekstje misschien vandaag een beetje anders is gaan smaken voor jullie. Amen.